Onze hulp is in de naam des Heren, van Hem die hemel, aarde en zee uit het niets heeft voortgebracht, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, van diezelfde God die eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede, van Hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Onze eerste psalmgemeente is psalm 80, we zingen de vers 1 en 2. Neem Israëls herder, neem ter oren, die Jozefs kroos door u verkoren, als schapen gunstig hebt geleid, die in het troon van heiligheid u tussen cherubs hebt gesticht, verschijn weer blinkend met uw licht. Het eerste en het tweede vers uit psalm 80. verootmoedigen wij ons nu onder Gods heilige wet. We zingen daarna het vijfde vers uit Psalm 25. Psalm 25 vers 5, loutere goedheid, liefde koorden. En daarna openen wij Gods heilig woord. In het begin van Gods woord in Genesis 3. We lezen vanaf vers 16 en gaan door tot hoofdstuk 2 vers 2. Dus Genesis 3 vers 16 tot hoofdstuk 4 vers 2. En dat alles naar de wet en Psalm 25 vers 5.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voordien niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
We gaan lezen Genesis 3 en we beginnen bij vers 16. Tot de vrouw zeide hij, ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uw dracht. Met smart zult gij kinderen baren en tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over u heerschappij hebben. En tot Adam zei hij, terwijl gij het geluisterd naar de stem uw vrouw en van die boom gegeten waarvan ik u gebood, zeggende gij zult daarvan niet eten, zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt, en met smart zult gij daarvan eten al de dagen uws levens. Ook zal het u doornen en distelen voortbrengen, en gij zult het kruid des velds eten. In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, terwijl gij daaruit genomen zijt. Want gij zijt stof, en gij zult tot stof wederkeren. Voorts noemde Adam de naam zijner vrouw Eva, omdat zij een moeder aller levenden is. En de Heere God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen en toog ze hun aan. Toen zei de Heere God, zie, de mens is geworden als onzer een, kennende het goed en het kwaad. Nu dan, opdat hij zijn hand niet uitsteken en nemen ook van de boom des levens en eten en leven in eeuwigheid, zo verzond hem de Heere God uit de hof van Eden om de aardbodem te bouwen waaruit hij genomen was. En hij dreef de mens uit en stelde gerubs tegen het oosten des hofs van Eden en een vlammig lemmer eens zwaards dat zich omkeerde om te bewaren de weg van de boom des levens. En Adam bekende Eva zijn huisvrouw, en zij werd zwanger en baarde Kain en zeide, ik heb een man van de Heere verkregen. En zij voer voort te baren zijn broeder Abel, en Abel werd een schaapherder en Kain werd een landbouwer. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, op deze Lijdenszondag willen wij stilstaan bij een woord uit Genesis 3 in zijn geheel, al een aangrijpend hoofdstuk. Maar ik noem dan met name ook de eerste woorden uit vers 24. En hij, dat is dan de Heere, dreef de mens uit. We willen ook dankzeggingen en voorbeden doen. Voorbeden voor de rouwdragende familie van Woorden Talen, van wie een schoonzus en een tante afgelopen week onverwachts is overleden. Dankzegging ook voor Geerke Voorthuizen van Erkel, die weer thuis is gekomen uit het ziekenhuis. Ze heeft een nieuwe knie gekregen en alles mocht voorspoedig gaan. Zoeken wij ook om Gods zegen over de prediking van zijn woord, zijn vriendelijk en heilig aangezicht. Trouwe en genadige God, na alles wat er gebeurd is sinds Genesis 3, en wat is er ontzettend veel gebeurd sinds Genesis 3. En wat heeft die ongehoorzaamheid van onze eerste ouders een gevolgen gehad tot in der eeuwigheid aan toe. Heren, bij alles wat we dan om ons heen ook zien aan de gevolgen van de zonde en de zonde zelf, wat is het dan een voorrecht dat er ook nog momenten zijn zoals vandaag. Eigenlijk onbegrijpelijk dat er nog een rustdag is gekomen en dat er wel 52 rustdagen zijn in een jaar. En dat u ook nog andere gelegenheden schenkt om onder uw woord samen te komen. Ook na de val is er een volk geweest dat de naam van u heeft aangeroepen. In een eredienst bijeengekomen is om het bij u te zoeken. Uitgedreven als het ware naar u toe. Laat het vandaag ook zo mogen zijn, heren. Als we hier samengekomen zijn, dat we het als een wonder mogen zien. En dat we het ook mag uitdrijven naar u om uw gunst, om uw genade. Om troost, zoals ook Lamech gezongen heeft bij de wieg van zijn zoon, deze zal ons troosten. Daar heeft het volk toch naar uitgezien. En in deze tijd mogen we stilstaan bij u, Heere Jezus, die troost verworven heeft. U die een weg gegaan bent, wel heel erg diep. We hebben misschien wel een beetje medelijden met Adam en Eva. Als we ze zien uitgedreven worden uit het paradijs. Maar dat is toch niet op zijn plaats. Dieper weg bent u gegaan, Heere Jezus. En Adam en Eva hadden het verdiend. Maar u bent een weg gegaan die u niet verdiend had. Een weg van lijden en sterven. Uitgedreven als het ware. Uit de gemeenschap met uw Vader. Deze lijdenszondag willen we daar weer bij stilstaan. Met name daarbij. Maar uw lijden en sterven heeft wel een achtergrond. Een hele donkere achtergrond. En daarom is het goed om altijd weer daarbij bepaald te worden. En Heere, dan komen er bekende dingen naar voren. Maar het moet toch allemaal ook ingeleefd worden. En daarom bidden we voordat we gaan preken. En als het goed is, hebben we dat eigenlijk al gedaan. En is het ook ons gebed voor de dienst in de consistorie en aan de voet van de kansel. Om uw Heilige Geest. Om de Geest die in alle waarheid leidt, die ons ook amen doet zeggen op uw woord. Wat uw woord ook tot ons zegt. Wat uw woord ons ook voorhoudt om daar amen op te leren zeggen. Geef het geloof, Heere. Het geloof ook in de val. Hoe zullen we anders tot het geloof in de opstanding komen? Hoe zal anders dat geloof oprecht en echt zijn? Als we deze dingen voorbij aan voorbij zien. Wij bidden om de Heilige Geest dus, om die ons leiden mag. Hier vanaf de preekstoel en op de plek waar we vanmorgen mogen zitten of althans nu zitten of staan. En dat we ons mogen verheugen, Heer, in uw woord. Omdat het van u is, omdat u nog spreekt. Omdat u ook het zwijgen ertoe kunt doen, maar dat hebt u nou juist niet gedaan. Adam en Eva, ze hebben gevlucht, zijn gevlucht voor u. Maar toen bent u gekomen en gesproken hebt u. Ja, ernstige woorden, maar het feit alleen al dat u ze toesprak. Dat u gesproken hebt, ja, van allerlei dingen. Van oordelen en vloek. En een belofte gegeven hebt. Laat het elke zondag weer een wonder mogen zijn als wij mogen samenkomen. Want zoveel in de wereld weten hier niet van. De meesten niet, Heere. En u maakt onderscheid. Het is er toch echt niet, maar u maakt het wel. Wij mogen het horen, we mogen het weer horen. Altijd weer. En geef door uw genade dat we erbij leven mogen. Dat we eruit leven mogen uit het evangelie van vrije genade. In Jezus Christus, uw lieve Zoon. Het welbehagen van u dat u een weg hebt uitgedacht. Een weg waar geen weg meer was. Waar alles was afgesloten door eigen schuld. En dat u toen een weg hebt geopend. En dat die weg er ook is heden. Een open weg, een open toegang. Leer ons die weg zoeken en vinden en gaan, o Heere. En zegen ons dan zo alle tezamen. En niet alleen hier, maar overal waar uw woord verkondigd wordt. Wij bidden voor degenen die ook de gang naar uw huis hadden willen maken. Het niet konden vanwege ziekte of wat dan ook. Die elders zijn. Gedenk ook aan degenen die met ons meeluisteren. Wilt u ze alle gedenken op de plaats waar ze zich bevinden. En dat ook zij gezegend mogen worden met een zegen uit uw volheid, Heere. U die van het geven nooit minder wordt. En wij zijn er toch zo goed mee als u ons zegent. Gedenk dan, Heere, ook als wij in het bijzonder nog voorbeden willen doen na een tragische en onverwachte dood. Onverwachts moeten we eigenlijk zeggen, plotseling. Want onverwacht, ja, onverwacht kan de dood toch eigenlijk niet zijn. Zeker niet als we Genesis 3 lezen, we kunnen het verwachten. Maar het kan wel plotseling komen, ja, onverwachts, dat kan. En er is ook in dit geval gebeurd, en we dragen daarom ook de rouwdragende familie van voor de talen op. Nu dit sterfgeval heeft plaatsgevonden. Wat aangrijpend, Heere. Wat is dat erg als een mens sterft. Ook al na een lang ziekbed misschien. Al is die 100. Het is en blijft aangrijpend. Maar zeker ook als het zo onverwachts is. Als we zo plotseling met de dood worden geconfronteerd. En we weten wel dat we sterfelijke mensen zijn. Maar weten we het eigenlijk wel. Weten dat we hier het eeuwige leven op aarde niet hebben, om het zomaar eens te zeggen, maar weten we het eigenlijk wel? En weten we wel dat het eeuwige leven echt bestaat, maar dat het is in een kennen van u, Heere, door het geloof in u. En dat dat dan niet teniet gedaan kan worden door de dood. Dat de troost van uw woord ook van in deze dagen, in deze rouwdragende familie, mogen ervaren worden. Dat u spreekt ook nu in deze omstandigheden. We kijken er zo van op altijd weer. We schrikken ervan. En toch, zoals we vanmorgen weer horen, als we het hebben over de gevolgen van de zonde, zouden we moeten weten dat deze dingen gebeuren en elke dag gebeuren. En dat het een antwoord is van u op de ongehoorzaamheid van een mensenkind. Maar wilt u dan toch in dat verdriet, Heer, de tranen drogen en troost schenken door uw woord en sterken alle omstandigheden als deze dingen gebeuren en er ook een begrafenis zal plaatsvinden. Zegen, Heere, onze gehele gemeente ook als we dan weer herinnerd worden aan eigen verliezen. Als we zelf een vrouw verloren hebben, een man, een kind, onze ouders. Ja, dan komt dat altijd weer boven en dan voelen we dat allemaal weer zo duidelijk. We hebben uw troost ook in dat opzicht nodig, Heere. We mogen u ook dankzeggen dat u Geerke Voorthuizen van Erkel hebt geholpen. Dat ze weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. We zijn blij dat er ziekenhuizen zijn en we zijn nog blijer als we naar huis mogen. Want een ziekenhuis, ja, u hebt het nog wel willen maken. Ze is er nog niet, dan komt nog het natraject. Wilt u daar ook de moed en de kracht voor geven? Alles wat nodig is, zodat ze ook straks weer functioneren kan, helemaal. En laten ook deze dingen aan u mogen verbinden, Heere. U bent ook de God van het lichaam. We hebben u in de kleinste dingetjes van het leven. We hebben u in de grote dingen van het leven. We hebben u voor het ene nodige zo hard nodig. Wilt u zich over ons ontfermen, Heere? Geef een gezegend uur en hoor ons gebed in de wegneming van alle zonden. Gedenk ons nog om Jezus wil. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid voor uw liefdegaven. De eerste collecte is voor de eredienst. De tweede collecte voor onderhoud, kerk en pastorie. En de derde collecte is voor algemene kosten, kerk. Deze drie collecten hartelijk bij u aanbevolen. De Heere zegene u en uw gaven. Thank you. Dan roept de Bijbel, liefde gemeente, ons op om weder te keren tot God. We vinden ook mensen roepen naar boven of de Heere wil wederkeren. Psalm 80 vers 9 zingen we straks. Keer weer, o God der lege machten, tot ons die op uw bijstand wachten. Zie uit de hoge hemel neer, herstel uw wijnstok als weleer. De stam ter liefde uw zoons geplant, die gij gesterkt hebt door uw hand. Want van boven moet het toch komen weer. Van God moet het weer komen. En nergens anders vandaan. Dat is het evangelie wat ook vandaag gepredikt mag worden op deze Lijdenszondag. De hemel beweegt zich naar de aarde, want de aarde beweegt zich niet naar de hemel. Daarom. Dat moet eigenlijk wel een belijdenis worden, hè? Er is geen beweging van mij naar God, maar wel een beweging van God naar ons toe. We gaan het hebben over een aangrijpend deelte uit Gods woord. En het aangrijpende was niet zozeer dat ze uitgedreven werden, Adam en Eva, maar dat ze ongehoorzaam geweest waren. We moeten bij het begin beginnen. Dat is het aangrijpende. We keren het om vaak. We hebben het over de gevolgen van de zonde. Wat erg toch, hè? Wat erg allemaal, wat er gebeurt. Maar we vergeten dan wat erg dat het gebeurd is toen en toen. Dat moet eerst, hè? Daar begint de Heer ook. En hij dreef de mens uit. Een aangrijpend woord. En dat spreekt ons van Gods rechtvaardigheid. Want God heeft het recht voor al lief. En omdat hij het recht lief had, heeft hij in zijn liefde ook de wereld lief gehad. En zijn zoon gezonden. Dat zijn geen twee tegengestelde dingen. Nee. Omdat God het recht lief heeft, zond hij zijn zoon naar deze aarde. En is de zoon ook uitgedreven. Nou, dat zetten we dan maar boven de preek, hè? En hij dreef de mens uit. En dan vragen we ons af, in de eerste plaats, waarom? Die waarom-vraag kennen we wel, hè? Als ons wat overkomt, dan zeggen we vaak waarom. Van de week had ik nog iemand op bezoek en die verloor op jonge leeftijd zijn vader. En dan krijg je vragen. Waarom? Ja, dat zijn echt vragen. Mag je die niet stellen? Jawel, natuurlijk mag je dat wel stellen. Als men niet zo doet, hè. Zo gaat het vaak. Waarom ik, bijvoorbeeld? Een vuist maken naar God. Je mag wel vragen waarom. Zo, hè. Zo, waarom? Mag je vragen? Naar de reden. Heere, waarom? U doet toch nooit zomaar wat? Er geschiet toch niets bij geval? Waarom gebeurt dit, Heere? Mogen we vragen, hoor. En dan geeft de Heere dan antwoord op, hè? Ja, de Heere spreekt, hij geeft antwoord. Waarom? Maar waarom werden Adam en Eva verdreven? Ik heb toch wel meer van die vragen, maar die zal ik niet allemaal noemen. We beginnen eerst bij deze vraag. Waarom werden zij verdreven? Nou ja, zegt u, dat weet ik wel. Dat antwoord is makkelijk. Omdat ze gezondigd hadden, ja. Dat is dus het antwoord, ja. Inderdaad, een goed antwoord. Ze hadden gezondigd. Het is een goed antwoord, maar het is wel een antwoord dat ook ingeleefd moet worden. Ja? Daarom worden we er vanmorgen bij bepaald. Al weet u het antwoord, waarom? Het moet door ons ingeleefd beleden worden. Dat is de weg van de verlossing. Dat is het gaan beleiden voor de Heer. Waarom werden ze weggezonden, Adam en Eva? Ja, ze hadden gegeten van de boom, dat mocht dan niet, ja. Eén gebod had God, we hebben er vandaag 10. Net voorgelezen nog, hè. In het paradijs had je maar één gebod. En dat ene gebod hebben ze dan ook overtreden. En nu worden alle geboden overtreden, elke dag. Alle geboden. Ja, God heeft er nou 10, ze worden alle 10 overtreden. Allemaal. Dat wordt ook de belijdenis, hè, van degene die we in de catechismus tegenkomen, waar hij zegt, ik heb tegen al de geboden Gods zwaar gezondigd. Maar daar is het wel begonnen. Wat was de zonde dan? Wel, we kunnen de zonde ook namen geven. Dat wordt dan duidelijk, hè? Want zonde kan een vaag begrip worden in de kerk. Een vaag begrip, ja. En het woord zondaar ook kan een vaag begrip worden. We zijn allemaal zondaren. Ja hoor, we zijn allemaal zondaren. En we doen allemaal zonde. Maar we kunnen de zonde ook definiëren, hè? Een definitie van de zonde. Wat is nou hun zonde geweest? Ongehoorzaamheid. Ja, ongehoorzaamheid. Dat is de definitie van elke zonde. Welke zonde dan ook. Het is ongehoorzaamheid. Het is van de weg afgaan. Het bordje wel zien, hè, zoals je in de keukenhof die bordjes hebt, hè. Niet op het gras lopen staat er dan. En je doet het toch? Ja. Dat is ongerechtigheid. Dat is ongehoorzaamheid. Dat is de zonde in zijn karakter, in zijn aard. De zonde heeft een natuur en die natuur is ongehoorzaamheid. Ongehoorzaamheid jegens God. Ja. Dat maakt het nog erger. Mensen kunnen ook allerlei wetten en geboden hebben waarvan je zegt, nou moet dat nou, weet je wel. Maar God heeft rechtvaardige geboden en verboden. En dat niet alleen, hij mag het ook doen omdat hij inderdaad God is. Ja, omdat hij God is, mag hij eisen. Dat is ook gebeurd met Adam en Eva. Ze moesten weten wie ze waren. Maar ze moesten ook weten wie God was. Hun God. Hun Heere. Aan wie ze onderworpen waren. Door wie ze gemaakt waren. Aan wie ze eerbied, liefde, gehoorzaamheid verschuldigd waren. Ja, dat is God. Dat moeten wij ook leren. Het is wel een les hoor, maar goed. Daarom kregen ze dan, ja, het was maar één gebod. En het was ook geen zwaar gebod. Nee. De dienst van de duivel en van de wereld is zwaar. En naar. En raar. De dienst des Heren niet hoor. Nee. Want wat was dat ene gebod dan? Nou, niet eten van die boom. En er stonden misschien wonderbomen. En mochten ze allemaal aankomen. Ze mochten genieten van de gaven van de Heren. Ze mochten leven. Ja. Dat was het. En het ene gebod was niet die boom. Nee, die boom niet. En dan zeggen wij, oh gauw, heb je die vraag weer, hè? Waarom? Waarom die boom niet? Nou, dat maakt God wel uit, hoor. Dat moet je niet zo gauw zeggen tegen God, waarom. God die bepaalt dat. Gewoon vallen voor God, dat is zo moeilijk voor een mens. God zegt niet doen en wij moeten zeggen, nee Heere, niet doen. God zegt dat doen, ja Heere, dat doen we. Dus hoe zit een mens die in elkaar? Vreemd, hè? Terwijl we dan God dus daarin niet erkennen als God. Dat is de zonde. Eén gebod. Niet aan die boom komen. Het was, kunnen we ook zeggen, een proefgebod. Ja, de Heere wilde zien of de mens inderdaad gehoorzaam was. Dat ziet de Heere graag, hè? Gewillige gehoorzaamheid. Dat woord moeten we even onthouden in deze lijdenstijd, hè? Dat ziet de Heere graag. Gewillige gehoorzaamheid. Geen gehoorzaamheid met een lang gezicht, zo van nou ja, doen we dat maar. Nee, gewillige gehoorzaamheid. Dat ziet de Heere graag. Dat we zeggen, als de Heere zegt, niet aan die boom komen. Nee, Heere, nee, dat doen we niet. Nee. Dat, hè. Dat ziet de Heere graag. Die boom passeren. Niet naar die boom kijken, passeren. God heeft gezegd, niet naar die boom kijken. Niet aan die boom zitten. Nee, Heere, dat doen we niet. Ja, dat ziet de Heere graag. Gehoorzaamheid. Dat moeten we leren, want in de eeuwigheid zullen we eeuwig gehoorzaam zijn aan God. Dat moeten we hier leren. Maar ja, toen kwam de duivel. Ja, die kunnen natuurlijk ook wel de schuld geven en die heeft ook een grote schuld hoor, de duivel. Wat dacht u? Hij komt niet voor niets in de put terecht van vuur en zilver. De duivel, opstandeling, de rebel, die rebellen maakt, hè? Het is zo'n rebellenleider, hij maakt ook anderen tot een rebel. En hij wilde dan Adam en Eva ook een rebel maken, een opstandeling. Maar goed, daar hebben we het nou verder niet over. De Heer Jezus heeft met de duivel afgerekend. En hij zal straks eeuwig met hem afgerekend worden. Het zal een heerlijke dag zijn. Als met de duivel wordt afgerekend. Zou u dat ook niet een heerlijke dag vinden? Eindelijk van die verleidingen af. Ja. Maar de Heere heeft de duivel wel aangesproken. Maar Adam en Eva ook. Ze worden niet als een slachtoffer gezien van de duivel. Maar als een dader door de Heere. Hij roept ze ter verantwoording. Wat hebt u gedaan? Ja, dat zeg je niet tegen een slachtoffer. Dan zeg je tegen een slachtoffer, zeggen ze, wat hebben ze gedaan met je? Maar tegen een dader zeg je dat, wat hebt u gedaan? Ja. De Heere roept ter verantwoording. Ze zijn dus ongehoorzaam geweest. Ze moesten dat erkennen voor de Heere. Ja, of ze dat nou toen echt oprecht gedaan hebben, dat weet ik niet. Nee. Ze waren een beetje aan het schuifelen met elkaar, hè, naar elkaar aan het wijzen en zo. Dus dat klopt ook al niet. Nee. Dat woordje ik heb gezondigd, dat komt maar heel moeilijk over onze lippen. Ja, laat staan uit ons hart. Ik heb het verkeerd gedaan. Ik ben de schuldige. Ja. Maar daarom deze preek, hè, ook. Want daar moet het wel komen in je leven. Ik heb gezondigd tegen u. Ik ben ongehoorzaam. Ik heb al uw geboden overtreden. Allemaal. En daarom, dat is dus het antwoord op de vraag waarom, werden ze uit het paradijs verdreven. Dat is een akelig woord, hè. Net of er een orkaan achter ze aan zat. Ze werden eruit gedreven. Alsof ze met een tsunami werden meegevoerd, een stroom eruit. Het is hetzelfde woord dat we tegenkomen als het volk dat in Kanaan woont uitgedreven wordt. En Israël daar een plaats krijgt. De Kanaanieten werden ook uitgedreven. En waarom? Ook omdat ze de zondemaat hadden volgezondigd. Ja. Het is wel een aangrijpend beeld, hè. Moet je een beetje voor je zien. Ja. God die Adam en Eva eruit drijft. God, hè. Hun vader. Hun schepper. Ja, want God is rechtvaardig. Waarom werden ze verdreven? Vanwege de zonde. En vanwege Gods rechtvaardigheid. Ja, die dingen moet u met aan elkaar verbinden. Gods rechtvaardigheid. God moet de zonde straffen. En daar gaan ze dan. Zij die daar in dat heerlijke paradijs waren gezet. Want dat is de tweede vraag. Tweede punt zou je kunnen zeggen. Waaruit werden ze verdreven? Ach, eigenlijk werden ze uit het leven gedreven. Ja, want de Heere zegt, ze moeten eruit, want anders komen ze misschien nog aan die andere boom, de boom des levens, en dan zullen ze eeuwig leven, en wat dat betekent is een beetje moeilijk. Ja, we begrijpen niet alles wat in de Bijbel staat, dat moet je ook accepteren. We kunnen niet alles verklaren, omdat het over God gaat en zijn werk. Mensen die alles willen begrijpen, die lopen vast. Echt waar hoor, je moet een kind worden. De Heere bedoelt hier gewoon mee. Nu is de weg naar het leven afgesloten. Ja, zie je die hand van God? Nu is de weg naar het eeuwige leven afgesloten. Ja, dat is de straf op de zonde. Afgesloten. Een mens kan wel proberen terug te keren, maar dan botst hij tegen een gerubijn op. Met een vlammend zwaard, een zwaaiend zwaard staat er eigenlijk, hè? Nou, een zwaard. En dan zo'n zwaaiend zwaard, een vlammend zwaard. Teken van Gods rechtvaardigheid. Wie terugkeert, die botst tegen Gods rechtvaardigheid op. Er is geen weg terug, zegt hij eigenlijk. Waaruit werden ze gedreven? Uit het heerlijke leven met God. Zo waren ze gemaakt. In de gemeenschap met God. Daarom kregen ze een heerlijke plaats hier op aarde. God had een prachtige plaats voor ze bereid. Een huis. Ja. En alles zag zo mooi. En alles was goed. God had het zelf gezegd. Hè? En ziet. Het is zeer goed. Dat bleek ook wel. Zeer goed. Nou. En ja, dan werden ze dus daaruit verdreven, vanuit het leven, vanuit de gemeenschap met God. En dan kom je alleen te staan. Ja, ze waren wel met z'n tweeën, daar hebt u gelijk in. Maar ze waren toch allebei alleen. Adam die gaat opeens naar Eva kijken, de vrouw die u mij gegeven hebt. Ja, er zit een scheur opeens, hè, in die gemeenschap, ook tussen man en vrouw. Hij zegt opeens lelijke dingen tegen God en van zijn vrouw. Ja, het was zo heerlijk. Adam had zich verheugd in zijn vrouw. Prachtig, dat geschenk dat de Heere hem gaf. Nou was hij niet meer alleen. Hij was niet meer alleen. Dat had God hem gegeven. En in die gemeenschap tussen man en vrouw drukte God uit wat zijn bedoeling is met de schepping. Gemeenschap. Gemeenschap. Dat woord moet u ook onthouden. Niet alleen zijn. Niet verlaten zijn. Niet eenzaam zijn. Dat, hè? Ja. En daaruit werden ze verdreven. Ja, we kunnen natuurlijk nog veel meer dingen zeggen. Ik ga de hele geschiedenis niet uit en treuren behandelen, wat heel goed kan hoor. Want er zitten een heleboel gedachten en dingen in. Maar het gaat even waaruit. Uit de gemeenschap verdreven. Daar kwamen ze dus, daar komen wij dus uit. Daar komen wij dus ook uit. Onze eerste ouders vertegenwoordigen ons. Ja, en zo lezen, daarom lezen we ook. En hij verdreef de mens. De mens. Ja. De mens. Staat in het oorspronkelijk ook Adam. Maar hier wordt het echt bedoeld als dat treft nu de mens. Als het pronkjuweel van zijn schepping. Het is nu een verdrevene geworden. Een eenzame. Die buiten de gemeenschap met God staat. en wel gemeenschap met andere mensen kan hebben, maar het is allemaal zo betrekkelijk en zo overschaduwd. Komt een einde aan, zoals we nu van de week ook dan weer gezien hebben, met het plotselinge sterfgeval. Die gemeenschap, die duurt niet eeuwig. De dood is in de wereld gekomen. Ja, dergelijke dingen, hè. Waaruit? Dat was het tweede punt. Waaruit ze kwamen. Het is goed om dat te weten, waar we vandaan komen, toch? Dat wil u toch ook weten, waar komen we eigenlijk vandaan? Mensen die dan bijvoorbeeld op zoek gaan, hè, die geadopteerd zijn, gaan op zoek naar hun echte natuurlijke ouders. Ja, wie is onze vader? Waar komen we eigenlijk vandaan? Waar komen we eigenlijk vandaan? Wie is onze vader? Ben u ook al op zoek gegaan? Ja, het derde. Waarheen werden ze gedreven? Ja, waarheen? Naar een wereld die onder de vloek ligt. Want dat zei de Heere toch ook duidelijk tegen Adam en Eva toen hij ze heen zond. Hè? Ja, het aardrijk is om uwentwil vervloekt. En daarom zal het u doornen en distelen voortbrengen waaraan je bezeert. Dat doe je met doornen en distelen, die bezeer je. Een doorn, hè. Doornen, ja. Dat woord moet u ook onthouden. Doornen. Ja. En wat de man betreft, ja, hij moest nou werken, zwoegen, zweten. Het ging allemaal, zou allemaal niet meer zo gemakkelijk gaan. Hij moest er tegenaan. Hij moest zich beijveren om dit te doen, om dat te doen. Ja, het kwam niet allemaal naar hem toe. Hij moest er wat voor doen, hij moest werken, hè. In het zweet uws aanschijns zult ge brood eten. En dat geeft aan dat het leven strijd zal worden. Strijd. Ja, het strijdperk van het leven kwam die in. In het paradijs hoefde hij niet te vechten voor zijn bestaan. Adam. Werd hem allemaal in de schoot geworpen. Maar nu moest hij vechten voor zijn bestaan. In het zweet hoe ze aanschijnt. Met alles en wat daarmee te maken heeft. De pijn, de moeite. Het oud worden. Het moe worden. Ja. Het sterven uiteindelijk. In het strijdperk van het leven. En de vrouw, ja, de vrouw ook. Met smart zou ze kinderen baren. Met veel pijn. Ja. Ja. Als je dat hebt meegemaakt van je vrouw, hè, dan weet je dat wel. Hè. Ja. Dat gaat niet zo gemakkelijk. Ja, als man sta je dan een beetje buiten. Hè. Maar je voelt het ook wel en je hoort wel de moeite en het... He? En het roepen van je vrouw. Dat zie je erbij bij. Denk u dan wel eens als je een kind krijgt en je hoort je vrouw roepen en gillen van de pijn aan deze tekst, aan de zonde. Ja, aan de zonde. En dat geeft ook weer aan een veel breder beeld van wat het gevolg is van de zonde rond kinderen. Kinderen krijgen of geen kinderen krijgen. Verdriet van kinderen krijgen. Kun je ook. Ja, verdriet van kinderen. Kun je ook hebben. Ja, gebeurt ook. Smart zult ge kinderen baren. Waar kwamen ze terecht? Waar kwamen ze terecht toen ze uitgedreven werden? In een wereld die onderworpen was aan de vloek. De vloek. Dat is het tegenovergestelde van zegen. Zegen is dat God zo staat. En woorden spreekt van vrede en vreugde en blijdschap. En de vloek is dat God zich als het ware omdraait. Hè? Ja. Je ziet God wel, maar niet het licht van zijn vriendelijk aangezicht. Dat zie je niet. Dat is de vloek. Ja, de vloek. God zwijgt. En in die wereld kwamen ze terecht, ja. Daar moet u aan denken. Als u uw hoofd stoot. Als u uitglijdt. Als u een ongeluk krijgt. Als u ziek wordt. Als de dokter zegt, meneer, ik kan niks meer voor u doen. Daar moet je aan denken. Waarin zijn we terechtgekomen? In de vloek. En waarom? Ja, die vraag heb ik eigenlijk al beantwoord. Zeg ik nog een keer. Waarom? Ja, vanwege de zonde. En er is geen open deur in trappen, maar dat is iets wat ingeleefd moet worden. Vanwege de zonde is het allemaal. Waren er geen zonden, er waren ook geen wonden. Het verband zien, dat geeft wel onder Gods zegen rust en overgave. Maar niet automatisch en niet zonder meer en niet altijd. Dat is ook een worsteling. Want er zijn waarom vragen. Ja. Er zijn waarom vragen. We begrijpen het soms niet. Waarom moet mij dat overkomen? Ja. Het regelrechte antwoord is vanwege de zonde. Maar de rust en de overgave kan God alleen schenken. Ja, ik wil nog een lijn trekken. Waarmee werden ze weggezonden? Waarmee? Ja, waarmee? Waarmee? Ze kregen wat mee. In de eerste plaats kleren. Ze voelden door de zonde opeens dat ze hun argeloosheid verloren waren, hun onschuld. En daarom schaamden ze zich voor elkaar. Een man en een vrouw, die schamen zich niet voor elkaar, maar wel in het algemeen. Hè? Ja, toch? Dan komt er schaamte. Als een ander je naakt ziet. Ze schaamden zich opeens. Ja. En werden ze naakt de woestijn ingezonden? Werden ze naakt bij de wereld ingezonden? Nee, nee. Dan ben je zo ontzettend kwetsbaar, hè? Dat is een angstig leven. Naakt zijn. Maar God heeft ze aangekleed. Dat heeft God gedaan. Dat moet je ook voor je zien, hè? Dat moet je ook voor je zien. Wie heeft ze aangekleed? Maar dat kleed dat ze droegen, dat was wel een genade van God, dat is zo. Maar het was vooral ook een herinnering daaraan dat ze hun argeloosheid kwijt waren. Hun onschuld, hun reinheid, het beeld van God waren ze kwijt. Ja. Daarom moet u denken, als u zich kwetsbaar en naakt voelt. We zijn het beeld van God kwijt. Dat gevoel kende Adam en Eva voor de val niet. We zijn het beeld van God kwijt. We zijn niet rein meer. We zijn nu tegenovergestelde. We hebben een ander beeld, dat van de zonde, van de duivel. En we denken alleen maar onrein. Onrein denken we. Ja. Naaktheid roept onreine gedachten op. Dus bij het kleed dat we dragen moeten we denken aan het feit dat wij gevallen mensen geworden zijn. Maar er is nog meer hoor. Ja. Want als het vellen van dieren, huiden van dieren aangetrokken krijgen, dan moet daar toch ook een dier voor de dood in gegaan zijn. Dat kan niet anders. God heeft een ander het leven benomen. Dieren. en ademen even met die huid bekleed. Ja, met die huid bekleed. Er is een offer gebracht dus. Bloed heeft er gevloeid. Niet van Adam of Eva, maar van iemand anders. Ja, dat heeft gevloeid. Dat kleed, dat wijst dus ook niet alleen op het feit dat ze het beeld van God kwijt zijn en hun reinheid verloren hebben en hun onschuld en argeloosheid, maar ook, ja, waarvan eigenlijk? Een beeld van Gods goedheid. Ik zal jullie aankleden. Anders hebben jullie het zo koud. Ik zal zorgen voor eten. Anders hebben jullie zo'n honger. Daar zal ik voor zorgen. Ja, voor die dingen. Ik zal jullie erdoor helpen. Ik zal jullie erdoor helpen. Ze kwamen toen ze weggezonden werden, en dat moet je ook onthouden, niet in een hel terecht. Het leven wordt wel een hel genoemd soms. Ja, het leven wordt wel eens een hel genoemd, maar ze kwamen niet in de hel terecht hoor. Nee, een aarde die bewoonbaar was, daar kwamen ze terecht. Wel een aarde die ook om de zonde willen vervloekt was, maar waar je wel kon wonen. Ja, daar kwamen ze nu terecht. En dan kan het twee kanten opgaan. Als je in zo'n aarde terechtkomt, dan zie je in hoofdstuk 4, waarvan we een heel klein beginnetje gelezen hebben, dat mensen proberen wat ervan te maken. En wat proberen ze dan van deze vervloekte aarde te maken? Een paradijs, ja. Een paradijs. Dat is de lijn die je ziet in Genesis 4. Dan gaat het nageslacht van Kain en van Lamech, die gaan huizen bouwen. Die vinden ook allerlei dingen uit. Die proberen van deze aarde nog een paradijs te maken. Een oord van vreugde en van vrolijkheid, gemak, weet je wel, ja. En daar is een mens nog vaak mee bezig. Van nature is een mens zo dat we nu proberen van het leven een paradijsje te maken. Lukt niet hoor. Maar dat streven is er wel. Mens is daar heel druk mee bezig. Om wat uit het leven te halen. Je leeft maar eens toch? En we moeten er toch wat van zien te maken. Pluk de dag en ga je gang. Doe wat je zelf het fijnste, het mooiste, het aangenaamste vindt. We maken er nog wat moois van. Dat is nu de natuur. Wat zou de reactie moeten zijn als je op een vervloekte aarde komt en uitgezonden wordt in deze wereld, uit het paradijs, uit de gemeenschap van God gezet? Wat zou dan je reactie, je enige reactie moeten zijn? Het enige wat ook werkelijk weer uitkomst zal geven. Wat denkt u? Ja, u weet het wel. Wat is nu het enige? Dat is dit. Dat de mens zijn schuld gaat belijden. En naar God terugkeert. Want dat is de andere lijn in Genesis 4. De lijn van het nageslacht van Seth. En toen begon men de naam des Heren aan te roepen. Dat hè. Er is een volk geweest dat het zonder God niet meer kon stellen. Dat om God en zijn gunst en zijn gemeenschap weer verlegen werd. Dat vroeg, hoe krijgen we het weer goed? Maar dan niet door eigen kracht. Maar hoe wel? Hoe dan wel? En dat is de weg die de Heere ons wijst. Dat we naar God teruggedreven worden. Want Ik zei al, dan is ons vierde punt ook weer afgelopen. Waarmee werden ze weggezonden? Ja, met kleren aan dus. Maar ook met een belofte. Ja. Met een belofte? Ja. Met een belofte. En ja, van heel die val, en heel Genesis 1, 2 en 3 begrijp ik niet zoveel, maar van Gods liefde begrijp ik eigenlijk het minste. Weet je, Adam en Eva werden uitgedreven, maar het waren wel Gods kinderen. Als je eenmaal kind van God bent, ben je het altijd. Het waren Gods kinderen. Wat is dat voor God geweest? Ja, dan spreek ik menselijk, maar ja, anders begrijpen we het natuurlijk niet. Maar wat is dat voor de Vader geweest om zijn kinderen uit te drijven? Als je kind wat gedaan heeft en je moet het straffen, dan voelt vader en moeder voelen de meeste pijn. Ja, ik heb een keer een pak slaag van mijn vader gehad en mijn vader zei later, ik had ook pijn hoor. Ja, dat geloof ik wel, ja. Als je zelf vader wordt, dan weet je dat. Ja, dan begrijp je dat wel, hè. Want we lezen toch dat het de Heere berouwde dat hij de mens, heb je dat woord weer gemaakt had, en dan denk je, zou hij er spijt van gehad hebben? Nou, zo moet je dat niet lezen, want zo is God niet. Hij zegt niet, nou had ik dat maar niet gedaan, dat is iets menselijks. Maar het laat ons wel zien dat God smart had over hoe de mens geworden was. Smartte hem aan zijn hart. Zo staat het in de Bijbel. Genesis 5 is dat, of 6 geloof ik. Ja, zo staat het er. Het smartte hem aan zijn hart. God is niet onverschillig. En daarom stuurt hij Adam en Eva het paradijs uit met een belofte. Want als er één is die wil dat alles weer goed komt, is dat God zelf. Niet de mens die ergens een paradijsje opbouwt en denkt, we gaan er wat van maken. We moeten er toch maar wat van maken hier. We leven toch maar eens. Nee, dat is de oplossing niet. De oplossing is dat God zelf opstaat. Met gunstige gedachten en dat God zelf een weg baant. Een terugweg. Maar ik zei al, u moest vergeten dat die uitzending, het wegzenden van Adam en Eva, rechtvaardig was en dat je dat woord moest onthouden. Want een weg terug kan niet ten koste gaan van Gods rechtvaardigheid. Onmogelijk. Dat kan niet. Er zijn dingen bij God onmogelijk. Hè? Gods rechtvaardigheid kan geen geweld aan worden gedaan. Tekort worden gedaan. Hij heeft het gezegd, een dag als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En daar houdt God zich ook aan. Ja, zegt u, wat was die belofte dan? Dat het ooit weer goed zou komen, ergens in een verre toekomst? Nee, dat hij een redder zou zenden. Een redder. Ja, mooi woord, hè? Een zaligmaker. Die de duivel zijn kop zou vermorzelen en dat betekent die alles toch weer herstellen zou. Die zoveel macht had om alles weer te herstellen. En dat is nu wat de nadruk krijgt in de tijd waarin we nu leven, de lijdensweken. En God heeft zijn zoon uitgezonden in de wereld. Ja, dat is één. Maar God heeft de zoon ook uitgedreven. U moet goed het verschil zien, hè? Adam en Eva werden eruit gezet. Terecht, dat hebben we nou goed gezien toch? Ze hadden een schuld. Ze hadden Gods wet overtreden. Terecht dat ze eruit gezet werden. God is rechtvaardig. Maar de Zoon is er niet uitgezet uit de hemel. Hij is gewillig gegaan. Zie, ik kom, o mijn God, om uw welbehagen te doen. Uw wet, de Zoon begon ook al over de wet. Uw wet is in het midden van mijn ingewand. Ik ben van nature gehoorzaam. Als de Vader zegt, ga mijn Zoon. Dan zegt de Zoon, ik ga, Vader. En hij is gegaan. In de nooit begonnen eeuwigheid is het plan der zaligheid uitgedacht. Dat God verheerlijkt zal worden, zowel in zijn rechtvaardigheid als in zijn goedheid, in zijn genade. En daartoe is de Zoon gezonden in de wereld. En de Heere die rechtvaardig heeft, zegt Jesaja dan, of het is eigenlijk een lied, heeft ons er aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Waar kwam de Heere Jezus terecht? Uit de hemel. In een wereld onder de vloek. De Heere Jezus kon zich ook bezeren. En hij heeft zich ook wel heel erg bezeerd. De Heere Jezus heeft ook gezien dat het hier een tranendal is. En ook hij heeft geweend. Hij wist niet wat het was. Hij is gevallen en is gestoten. Hij heeft slagen opgelopen. Letterlijk ook, toen die soldaatjes zo grappig waren om een doornenkroon op zijn hoofd te zetten. Ja, een doornenkroon. En dat waren dan maar die soldaatjes. Achter dit alles, achter die hele lijdensgang, stond zijn Vader als de rechtvaardige rechter die oordeelt over de zonde. En daarom is het waar. Want uit Jesaja 53 ook blijkt. Het behaagde de Heere, het was het welbehagen van de Heere, de Zoon te verbrijzelen. De Zoon, de tweede Adam. Ja. Wat had hij dan gedaan? Niets. Maar Adam de eerste, dat is de grote schuldige. Zie je hem gaan? Van Gethsemane naar Gabbata. Van Gabbata naar Golgotha. Adams schuld. Eva's schuld. Mijn schuld. De schuld van de mens lag op hem. Schuld van de mens op hem. Zie je hem gaan. Zie hem hangen aan het hout. Adam en Eva. Ze werden niet de hel ingestuurd. Ze waren op een bewoonbare planeet. Ze hadden kleren aan en eten elke dag. Maar Christus moest naar de hel. Want dat had Adam dan toch verdiend. Ja. Dat was wel de plaats. Niet een aarde waar je nog een beetje leven kunt. Maar de hel waar je niet leven kunt. Of dacht u dat je leven kunt in de hel? Tweede dood wordt dat genoemd. Nou, dat is geen leven hoor. Christus. Wij weten geen van alle geliefde gemeenten hoe erg het is om uit de gemeenschap van God gestoten te worden. Wat de hel is, Christus wel. Hij weet het. Hij heeft het aan den lijve ervaren. En daar zat geen haat of vijandschap van een mens achter. Ten diepste was het de rechtvaardigheid van God die de zonde straffen moet. Geliefde gemeente, er is nog één ding, één waar vraag. Nadat we gezien hebben waarom en waaruit en waarmee en waarin de mens terecht kwam. Dan is het ook nog deze vraag die op ons afkomt, als een toepassing zou je kunnen zeggen. Waartoe werd Adam en Eva uitgedreven? Waartoe? Opdat ze met de belofte in de hand hun maker om genade zouden smeken. En ziende op de tweede Adam, zouden smeken in het geloof: Heere, het kan niet om mij, maar kan het om hem? Om hem kan het toch? Hij heeft toch de prijs betaald? Is hij niet ter helle nedergedaald? Heeft hij niet de ganse wet vervuld? De vloek van de wet gedragen? Is hij niet zelf een vloek geworden? Veel erger. Heeft God Adam vervloekt? God zei: de aarde zij om uwentwil vervloekt. Hij werd wel vloekwaardig. Adam, en dat bent u ook. En God geven dat dat de belijdenis van je hart mag zijn. Heere, ik ben de vloek waardig. Maar de vloek zelf treft een ander. Christus Jezus. Een vloek geworden. Zo zegt Paulus het in Galaten 3. Opdat de zegen van Abraham, de verbondszegen, tot ons zou vloeien. Waartoe wordt ons deze prediking in de lijdensweken weer voorgehouden? Opdat wij net als die mensen, die nakomelingen van Seth, zouden gaan roepen naar boven. Doet u dat? O God, is er nog een weg? Is er nog een middel? Is er nog uitkomst? Is er nog hoop? En dan met die belofte in de hand, God wijzen op wat hij zelf gezegd heeft. Dat geeft echte hoop. Dat geeft echte verwachting. Ziende op het lam, durven vragen: waarom? Om het leven. Om het leven. Dat zijn we kwijtgeraakt. De God van het leven. Wie moeten wij terug? God. Hoe krijgen we hem terug? Wat moet je daarvoor doen? Door het geloof in het werk van Christus. Door zijn doen. Door zijn werk. Krijg je God terug. Maar in de weg van, toen begon men de naam des Heren aan te roepen. Heere, denk aan mij. Denk aan uw woord. Red mij. Wees mij genadig. Daarom moeten wij bij de val bepaald worden en het inleven. Dan worden we echte bidders. Aangenaam in de ogen van God. God heeft zijn zoon uitgezonden. Zijn zoon uitgedreven uit het leven. En de zoon heeft geroepen: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Het werd duisternis om hem heen. Hij kwam terecht in de dood. Ja, de echte dood. Maar hij is er ook weer uitgekomen, omdat hij betalen kon voor de zonde. omdat hij zelf zonder zonde was. En nu als de verhevene, degene die teruggekeerd is naar het paradijs, opent nu ook voor schuldige mensen de poorten van het paradijs. Kent de bekende woorden wel van de heiland aan het kruis, naar die moordenaar. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Met Christus weer terug. Christus is de weg naar God. En dan krijgt God zijn kind weer terug. En als er smart is in zijn hart, en dat geloof ik, het staat er ook. Als God de mens uitwerpt, heen zendt, uitdrijft. Wat zal er dan een blijdschap zijn in zijn hart? Als hij het kind weer terugkrijgt door het werk van Christus. En dan krijgt Christus ook al de eer. En gevallen zondaar en zondares, is Christus ook voor u de weg? Of wil u niet terug? Of wil u niet terug? Heb u gezien dat u het geluk kwijt bent? De vrede en het leven. Is er een weg terug? In deze lijdensweken wordt het ons weer gepredikt. Ik ben de weg. En de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader in het paradijs. Dan door mij. Gelooft u dat? Dan zingen we. Je bidden we, zeg ik. Met Psalm 80, 9e vers. Keer weer, o God der lege machten. Tot ons die op uw bijstand wachten. Amen. Eindigen nu met dankzegging. Zal er voor u, o God en Vader, een vreugde geweest zijn toen uw Zoon weer terugkwam. Zoon die ook om de vreugde die hem door u was voorgesteld het kruis heeft verdragen en de schande veracht. Waarin uw Zoon ook al uw kinderen terug. De gehele kerk terug. Door zijn werk Niet de offers die ik breng en niet de tranen die ik pleng. Schoon ik ganse nachten ween, gij kunt redden, gij alleen. Het wonder, Heere, dat er toch een weg is. Onbegrijpelijk. Een weg, een begaanbare weg, waar zelfs een zondaar niet struikelen zou, maar behoud zou vinden. O, schenk ons het geloof, het allerheiligst geloof, om net als de nakomelingen van Seth en uw kerk van alle tijden en plaatsen, onze stem te verheffen naar omhoog en te roepen naar omhoog en de naam van de Heere aan te roepen om uw genade. En dank voor deze morgen. Gaat zo verder met ons deze dag, ook als er zondagsschool is. Wil u dat ook zegenen? Wees met een ieder van ons, ook als we vanavond of vanmiddag elkaar weer een ogenblik hopen te ontmoeten. Wil u ons dan ook weer het nodige schenken. Verzoen, Heere, wat niet was, naar uw heilige wil. En hoor ons gebed uit genade, om Jezus wil. Amen. En dan zingen we tenslotte Psalm 130, vers 4, hoopt op de Heere, gij vrome. Vraag nu met u de zegen des Heren, geliefde gemeente, hier en thuis, de genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle leiding van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.